Na de preek zingen we de versen 1, 2, 4, 9 en 10 van Psalm 96. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud. Jihad, heilige oorlog, dat is een belangrijk begrip in de islam. Wel zeggen veel moslims dat oorlog hier niet moet worden opgevat als gewapende strijd tegen mensen, maar als een geestelijke strijd, waarbij in de eerste plaats jijzelf met je zondige neigingen degene bent tegen wie je te strijden hebt. Maar er zijn genoeg moslims die oorlog wel letterlijk nemen. En die kunnen zich daarbij beroepen op het voorbeeld van de stichter van hun godsdienst, die er zelf niet voor terugschrok het zwaard op te nemen tegen degenen die hij als ongelovigen beschouwde. Maar niet alleen in de Koran, het heilige boek van de islam, ook in de Bijbel komen we oproepen tegen tot wat gerust heilige oorlog genoemd kan worden. En niet alleen oproepen. We vinden er ook verslagen van bloedbaden die zijn aangericht door mensen die aan zulke oproepen gehoor gaven. Zo horen we in 1 Samuel 15 de profeet Samuel tegen koning Saul zeggen: trek op tegen Amalek en versla ze. Spaar ze niet, maar dood allen en iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels. En toen werd het inderdaad een bloedbad. Ondanks het feit dat Saul, tot ongenoegen van de profeet, de opdracht niet eens helemaal uitvoerde. Nu moet gezegd worden dat we zulke oorlogvoering in opdracht van God alleen in het Oude Testament aantreffen. Dat is niet toevallig. Het Oude Verbond verschilt op dit punt wezenlijk van het Nieuwe. Onder het Oude Verbond had God een volk dat zichzelf in een soort quarantaine moest opsluiten om zuiver te blijven. Daar hoorde bij dat het, toen het van God een land kreeg om in te wonen, alle heidenen uit dat land moest uitroeien, om te voorkomen dat er vermenging zou optreden. Onder het nieuwe verbond is dat anders. Christus Jezus, schrijft Paulus in Efeziërs 2 vers 14, Christus Jezus heeft met zijn dood de muur van vijandschap, die het volk van het Oude Verbond op Gods bevel rondom zich gebouwd had, afgebroken. Zodat nu de oude tegenstelling tussen het volk van God en de overige volken, die zo vaak aanleiding gaf tot gewapende strijd, vervangen is door een puur geestelijke tegenstelling tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan een evangelie dat aan mensen uit alle volken enkel door prediking niet te worden gebracht. Maar als oproepen tot heilige oorlog die in het Oude Testament klinken, als die enkel bedoeld zijn voor Oud-Testamentische mensen, wat moeten wij er dan nog mee? Hadden we dan die Bijbelgedeelte die we zojuist gelezen hebben, die ook over strijd tegen Amalek gaan, niet beter ongelezen kunnen laten? Ik denk toch van niet. Want wat die verlichte moslims over hun jihad zeggen, dat het gaat om een geestelijke strijd tegen kwaad dat ook in jezelf kan zitten, dat blijkt bij nader inzien ook van toepassing op de heilige oorlog tegen Amalek. Want waarom was de Heere zo gebeten op juist dat volk? De Heer zelf zegt erover, als hij Saul het bevel tot uitroeiing geeft: ik ben niet vergeten wat Amalek Israël heeft aangedaan. Het heeft Israël de weg versperd bij zijn uittocht uit Egypte. Dat vond God kennelijk zo misdadig, dat hij eeuwen later nog vond dat Amalek ervoor met volledige uitroeiing moest worden gestraft. Maar waarom eigenlijk? Daarover doet Mozes een boekje open in Deuteronomium 25. Daar willen we straks aandacht aan besteden. Eerst wat er in Exodus over geschreven staat. Daar lezen we alleen dat de Amalekieten in Refidim Israël aanvielen. Voor de rest gaat het daar enkel over hoe Israël die aanval afgeslagen heeft. Aanvoerder van de Israëlieten in de strijd was Jozua, de man die later Mozes opvolger zou worden. Hij kreeg van Mozes de opdracht mannen uit te kiezen en met hen de vijanden te lijf te gaan. Mozes zelf zou niet meevechten, maar zei hij: als jullie morgen de strijd aanbinden, zal ik op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Wat was daar de bedoeling van? In vers 15 horen we Mozes het woord banier gebruiken. Bij een banier denken we tegenwoordig aan een vaandel, een soort vlag. Maar in die tijd was een banier niet veel meer dan een stok of staf die op het slagveld rechtop werd gezet om de plaats aan te geven waarheen men zich moest terugtrekken wanneer men door de vijand uiteen dreigde te worden gedreven. Zo wordt in Psalm 60 gezegd: u hebt aan hen die u vrezen een banier gegeven om naartoe te vluchten voor de boogschutters. De meest geschikte plaats voor zo'n banier was natuurlijk een heuveltop. Als men dan met elkaar rond de banier neerhurkte, met ieder zijn schild naar buiten gericht, dan vormden we met elkaar een soort vesting waar boogschutters weinig tegen konden uitrichten. Was de staf waarmee Mozes op die heuveltop stond ook als zo'n banier bedoeld? Ja en nee. De mannen van Jozua hebben de staf ongetwijfeld als hun banier beschouwd. Als aanduiding van de plaats waarheen ze zich in geval van nood moesten terugtrekken. Maar er was met die staf meer aan de hand. Hij stond niet op de grond, maar werd door Mozes zo hoog mogelijk omhoog gestoken. En lezen we: zolang Mozes zijn hand met de staf opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn hand zakken, dan was Amalek de sterkste. Dus hoe hoger Mozes de staf opstak, des te meer succes hadden Jozua en zijn mannen in de strijd. Dat hadden Mozes en degenen die bij hem waren al gauw in de gaten. En toen gingen ze zich zorgen maken of de oude man het wel zou kunnen volhouden. Die staf steeds maar in de hoogte te houden. Stel je voor dat hij, voordat de strijd beslist was, uitgeput in elkaar zou zakken. Gelukkig vonden Aaron en Goer hier iets op. Ze zochten een grote steen en lieten Mozes daarop zitten. Terwijl ze zelf ieder aan een kant naast hem gingen staan om zijn armen te ondersteunen. Zo slaagden ze er met vereende krachten in de staf tot zonsondergang onbeweeglijk omhoog geheven te houden. Daarna hoeft het niet meer. Omdat het in het donker toch niet kon worden gevochten en omdat de Amalekieten inmiddels zulke zware verliezen hadden geleden, dat ze het voorlopig niet meer zouden wagen Israël nog eens lastig te vallen. Maar helemaal vernietigd was Amalek nog niet. En dat moest wel gebeuren, vond de Heer. Hij zei tegen Mozes: leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Dat deed Mozes. En ook bouwde hij een altaar dat hij de Heere is mijn banier noemde. En hij zei, een hand op de troon van de Heere. De Heere zal strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. De Nieuwe Bijbelvertaling legt dit uit als Amalek heeft zijn hand durven opheffen tegen de troon van de Heer. Anderen denken dat hier in de Hebreeuwse tekst een schrijffout is geslopen. En dat je moet lezen, de hand aan de banier van de Heer. Het woord dat met troon vertaald is, is namelijk niet helemaal het normale woord voor troon. En verschilt slechts één letter van het Hebreeuwse woord voor banier. Dit lijkt heel aantrekkelijk. De hand aan de banier van de Heere kan worden uitgelegd als sta voortdurend klaar om de banier te grijpen voor de strijd in de dienst van de Heere. Toch is een schrijffout niet zo waarschijnlijk. En bovendien, in vers 15 zegt Mozes niet de staf van de Heere is mijn banier, laten we die steeds bij de hand houden. Nee, hij zegt, de Heere is mijn banier. Daarmee beleidt Mozes dat de echte banier van Israël, de plek waar Gods volk in nood zijn toevlucht moet zoeken, daar is waar de Heere troont, in de hemel. Wat Mozes nu op die heuveltop deed, was met zijn hand, die verlengd werd door de staf, reiken naar die plaats, naar de troon van de Heere in de hemel. Er staat dan ook niet dat Israël de sterkste partij was, zolang Mozes zijn staf opgeheven hield, maar zolang Mozes zijn hand opgeheven hield. De staf diende slechts als verlenging van de hand. En nu zegt Mozes, wat ik vandaag op die heuveltop heb gedaan, laten wij dat steeds blijven doen. Laten we steeds de hand op Gods troon blijven leggen. Omdat hij tegen Amalek zal blijven strijden, totdat het helemaal vernietigd is. En als teken daarvan bouwt Mozes dan een altaar. Een altaar als gedenkteken. Het Hebreeuwse woord voor gedenkteken is yad. Denk maar aan Yad Vashem. Het Joodse gedenkteken voor de Holocaust-slachtoffers. Maar yad betekent letterlijk hand. Wij hebben daar het woord jatten van. Ik denk daarom dat er verband bestaat tussen het altaar dat Mozes bouwt en wat hij zegt, een hand op de troon van de Heere. Mozes wil daarmee zeggen, dit altaar is een hand, een gedenkteken voor Gods troon. Om hem te herinneren aan wat hij gezegd heeft, dat hij zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Maar waarom moest Amalek zo volledig worden weggevaagd? Waar had dat volk dat aan verdiend? Daarvoor moeten we luisteren naar wat Mozes in Deuteronomium 25 zegt over wat Amalek gedaan heeft. Vergeet niet, zegt Mozes daar, wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. In plaats van de Israëlieten met open vizier tegemoet te treden, wachten de Amalekieten in het verborgene af tot de Israëlieten op het punt stonden om na een vermoeiende dagmars hun kamp op te slaan. Tegen die tijd had zich namelijk achteraan de stoet een hele staart gevormd van achterblijvers, die bijna niet meer vooruit kwamen en die dus zeker niet meer tot vechten in staat waren. Die staart vielen de Amalekieten dan aan. Erbrekenend dat de voorhoede inmiddels ook te moe zou zijn om de achterhoede te hulp te komen. Ze sneden bij jullie de staart de zwakken achter jullie af, zegt Mozes letterlijk vertaald. Daarmee, zegt Mozes, liet Amalek zien zonder ontzag voor God te zijn. Je zou kunnen vertalen zonder ontzag voor goden. Want dat is wat Mozes bedoelt. Niet alleen dat Amalek voor de God van Israël geen ontzag had, maar ook dat het voor geen enkele God ontzag had. Bij heidenen die de ware God niet kennen, leeft namelijk meestal wel het besef dat er een hogere macht is die alles ziet en die achterbaksheid opmerkt en straft. De Amalekieten echter misten zelfs dat besef. Als nu Mozes zegt, zorg ervoor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert, doelt hij op Amalek als de verpersoonlijking van de achterbaksheid. Dat blijkt ook uit de plaats die hij het bevel om Amalek uit te roeien in het boek Deuteronomium geeft. Namelijk, na twee stukjes waarin op felle toon verschillende vormen van achterbaksheid binnen Gods volk worden veroordeeld. Het eerste gaat over een vrouw die een man die met haar man aan het vechten is, stiekem van achter nadert en hem in zijn kruis grijpt, met de bedoeling hem op zijn minst flink pijn te doen. Zo'n vrouw, zegt Mozes, moet je zonder pardon de hand afhakken. Ook al deed ze het uit liefde voor haar man. Het tweede gaat over het stiekem hanteren van verschillende gewichten of maten. Een grote, bij het afwegen of afmeten van iets wat een ander jou moet geven. En een kleine, als het gaat om iets wat jij de ander moet geven. Als je dat doet, zegt Mozes, als je zo op achterbakse wijze jezelf probeert te verrijken, reken dan maar niet op een lang leven. Want dan heeft de Heer een afschuw van je. Dan zegt hij van jou hetzelfde als wat hij van het gemene Amalek heeft gezegd. Weg ermee van mijn aarde. Het bevel om de strijd aan te binden met Amalek staat in Deuteronomium dus in het kader van een algemeen bevel om de strijd aan te binden met achterbaksheid. Ook met achterbaksheid in eigen gelederen en met achterbakse neigingen in jezelf. Want de neiging om op slinkse wijze misbruik te maken van een zwak punt van een ander, zoals een vrouw doet die een man van achteren in zijn kruis grijpt, of zoals een koopman doet die misbruik maakt van het feit dat zijn klant zelf niet kan controleren of hij wel de juiste hoeveelheid krijgt of geven moet. Die neiging zit in ons allemaal. Daarom zegt Mozes, als je strijdt tegen achterbaksheid en gemeenheid in de wereld, en dat moet je, God wil dat Amalek als verpersoonlijking van dat kwaad van de aardbodem verdwijnt, en hij wil jullie, zijn volk, daarvoor als zijn werktuig gebruiken, vergeet dan niet naar jezelf te kijken en tegen de Amalek neigingen in jezelf te strijden. Want God is geen liefhebber van geweld, Laat staan van volkerenmoord. Maar hij is een hater van achterbaksheid. Ook bij zijn eigen mensen. Dat, broeders en zussen, is wat Deuteronomium 25 ons te zeggen heeft. En uit Exodus 17 kunnen we leren hoe we tegen dat kwaad moeten strijden. Met de hand op de troon van de Heere. Dat wil zeggen, biddend, pleitend op Gods beloften. En voortdurend herinnerend aan wat hij gezegd heeft, dat eenmaal het kwaad volledig zal zijn weggedaan van de aarde en ook uit onszelf. Biddend voor elkaar. Zoals Mozes bad voor degenen die tegen Amalek vochten. En ook elkaar steunend. Zoals Aaron en Goer Mozes steunden. Toen hij moe werd van het voortdurend de hand omhoog houden naar Gods troon. Zo wil God dat ook wij, wanneer we in elkaars geloofs- of gebedsleven vermoeidheidsverschijnselen zien optreden, elkaar met opbeurende woorden en gebaren te hulp komen. Opdat we de strijd tegen het kwaad die we samen te voeren hebben, niet zullen verliezen. Want ook wij hebben, net als Israël in de tijd, te strijden. Alleen niet tegen mensen, om die uit te roeien. Maar, zegt Paulus in Efeziërs 6, tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Nou, ook wij mogen erop rekenen dat de Heere voor ons strijdt. Als wij de hand op zijn troon leggen. Als we hem herinneren aan wat hij ons in Christus beloofd heeft. Laten we dat dan ook doen. Onvermoeibaar. Amen.